Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om vanavond weer in uw midden te zijn. Altijd een vreugde om elkaar te ontmoeten. En samen liederen te zingen tot eer van Hem. En ook samen het woord te openen. En ook dat mag tot bemoediging zijn, tot opbouw. En bovenal tot verheerlijking van onze Heer en Heiland. We gaan ook samen de Heer danken en ook een zegen vragen voor dit samen zijn. Ik wil u graag voorgaan. Ja, Vader in de hemel, inderdaad, wat een voorrecht om ook vanavond hier weer met broeders en zusters, met gelovigen samen te komen. En dan willen we u danken, in de eerste plaats, dat u zelf in ons midden bent. Dat u de grote gastheer bent, want het gaat vanavond alleen maar om u. Het gaat erom dat u geëerd wordt, dat u centraal staat. Heer, het gaat er zelfs niet in de eerste plaats om of wij een zegen ontvangen vanavond, maar of inderdaad dat wat onder ons gebeurt mag zijn tot lof en tot heerlijkheid van uw genade. En zo willen we in afhankelijkheid van u deze dienst houden en u bidden om uw zegen. Heer God, dank u wel dat u degene bent die ons getrokken heeft met uw liefde. Dat uw genade onze harten heeft mogen bereiken, waardoor wij tot inzicht zijn gekomen dat we u nodig hebben en dat u voor ons wilt zijn, de weg, de waarheid en het leven. En Heer, dank u wel dat we ook vanavond mogen bidden om verlichte ogen van het hart, geestelijk inzicht, wijsheid van u, als we het woord gaan openen. Wilt u alles maar wegnemen wat de werking van uw woord of uw geest in de weg zou kunnen staan? En geef dat het woord landt in onze harten, dat we die woorden mogen bewaren en dat we daardoor ook groeien in uw genade en in uw kennis. Heere, dank u wel dat we op voorhand u mogen danken voor de zegen die u vanavond voor ons heeft. Ja, dat wij mogen weten dat als we u hebben leren kennen als de gekruisigde, als de opgestane, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus onze Heer. Heer, als we u hebben leren kennen, dan zijn we schatrijk. Dan hebben we een geestelijk vermogen ontvangen. En dan mogen we dat geestelijke halen uit de Bijbel. Dan mag de Bijbel voor ons een schatkamer zijn. Een rijke buit. En ook vanavond hier, dan mogen we samen schat graven. Mogen we nadenken over uw woord. En willen nu ook bidden, heren, voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn. Of misschien later via de cd of op andere manier deze dienst beluisteren. Mogen ook zij dan een zegen ontvangen. We willen u bidden, Heer, voor onze zuster die net genoemd is, die naar het ziekenhuis moet. Wilt u ook haar vervullen met uw rust, uw vrede, haar doen ervaren dat u erbij bent en dat u haar draagt. Dat we mogen weten dat de Heere God onze helper is. En dan denken we ook aan onze broeder Henk Held. Maar denk ook aan Geke, Heer, nu ze haar man zo plotseling heeft moeten afstaan. Hier ook op toch, ja, redelijk jonge leeftijd. Hier, we willen deze familie aan u opdragen. En willen u bidden. Wil ook hen in het bijzonder uw genade schenken. In deze omstandigheden. Hier voor Henk, die, ja, toch recent zijn vrouw heeft moeten afstaan. Nu zijn schoonzoon. En voor Geke, die haar moeder heeft moeten afstaan. En nu haar man. Hier, we denken aan dit gezin, aan de kinderen en allen die eromheen staan. En wilt u ze maar dragen door deze moeilijke dagen en troosten vanuit uw eigen woord. Heren, dank u wel dat we zo voorbeden mogen doen voor elkaar. En u kent een ieder van ons. En ook in ons midden zullen er vanavond zijn die misschien verdriet hebben om lege plaatsen die zijn gevallen. Of ouders die in zorg verkeren over kinderen of kleinkinderen. Of andere familiebanden of relaties. Heer, we willen u danken dat we, ja, altijd bij u terecht kunnen. En dat we alles door gebed en door smeking met dankzegging bij u bekend mogen maken. En dat we ook mogen pleiten op uw woord. En dat u zegt dat u uw vrede in onze harten wil doen regeren. Heren, mogen we dat zo ervaren. Op die plaats waar u ons heeft gesteld en ook in de weg die wij moeten gaan. Maar dank u wel dat we het in afhankelijkheid van u mogen doen. En zullen we u nogmaals danken dat u hier bent vanavond. En dat u tot ons wilt spreken. Dat u ons wilt bemoedigen. En nogmaals, Heren, mag alles zijn tot eer en tot glorie van uw grote naam. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 253 uit Johannes de Heer. Heer, wij komen voor uw troon. 253. Wij komen voor uw troon, danken u voor uw zoon. Voor zijn dood aan het harde kruis brengt ons Heer in het Vaderhuis. Ik wil vanavond met u lezen uit het boek Richteren. Richteren, en het, daarvan het 10e hoofdstuk. Richteren 10. Richteren 10. En daar lezen wij. Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. De zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar. Hij woonde te Samir op het gebergte van Ephraim en richtte Israël 23 jaar. Hij stierf en werd begraven te Samir. Tot zover de lezing uit het woord van God. En nou denkt u, dat wordt een hele korte preek. Of u denkt, wat moet ik daarmee? Nou, dat gaan we zo zien. We gaan eerst nog een mooi lied zingen met elkaar. 541. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 541. Ja, wat moet je daar nou mee, hè, met twee van zulke Bijbelversen? Want ja, wat staat daar nou in, voor u en voor mij? Nou ja, dat daar dus een richter is die Tola heet, dat die opstaat om Israël te verlossen. Er staat hoe zijn vader heet, Pua, en dat dat weer de zoon van Dodo is. Er staat waar hij afkomstig van is, het Issachar. Dat hij woont te Zamir, op het gebergte van Efraïm. Dat hij Israël 23 jaar gericht heeft, dat hij stierf en dat hij daarna begraven is. Ja, dat staat wel in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel staat, heeft u en mij iets te zeggen. Daar ben ik van overtuigd. Waarom? Wel omdat de Bijbel het woord van God is. En omdat de Bijbel niet zomaar een boek is, maar omdat mensen, zegt Petrus in zijn brief, van Gods wegen hebben gesproken. En ze hebben alleen dat opgeschreven wat de Heilige Geest hen ingegeven, ingeblazen heeft. Nou, ook dit staat in de Bijbel. Dus ook dit is woord van God. De Bijbel is ook sowieso uniek, want als je bedenkt dat die Bijbel in zo'n ruim 1500 jaar tot stand is gekomen, door zo'n kleine 40 Bijbelschrijvers, geloof ik, in de periode van 1500 jaar, ruim 1500 jaar, mensen die elkaar helemaal niet gekend hebben, en die hebben allemaal een stukje van die Bijbel geschreven. En dat hebben wij hier nu in die 66 boeken. En als je dan die Bijbel gaat bestuderen, dan kom je tot de ontdekking dat daar een geweldig plan in is verborgen, is opgesloten. En dat je in die Bijbel helemaal een rode draad gaat zien over dat plan van God, dat verlossingswerk van de Heere God. Nou ja, dat is natuurlijk uniek. Hè? Dat kan nooit door een mens bedacht zijn. Alles in de Bijbel getuigt van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat begint dan op de eerste bladzijde van de Bijbel als God zegt, zie er zij licht. Want dan lezen we later in het evangelie dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Je ziet dat in de Bijbel als daar een volk door de woestijn zwerft en op een gegeven moment gebeten wordt door allemaal slangen, dan wordt daar een slang op een spies geheven. En dan zegt de Bijbel later dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo zal ook de zoon des mensen verhoogd worden. Dus die slang is al een geweldig beeld, een type van de persoon van de Heer Jezus Christus. Alles getuigt van hem. Als het volk Israël door de woestijn zien trekken en ze ontvangen daar manna elke dag opnieuw, dan is het een beeld, een type van Christus, het vlees geworden woord. Ja. En zoals Israël dat manna dagelijks tot zich nam, zo mogen wij elke dag nemen van het brood des levens. En dus alles getuigt van hem. Nou, ook die twee versen, die moeten u en mij dan wat te zeggen hebben. En die vinden wij in een heel merkwaardig boek. Er wordt weinig uit gepreekt. Misschien dat het voor het eerst is dat u vanavond uit Richteren 10 een toespraak hoort. Zou heel goed kunnen. Maar het staat er wel, en dan is het voor mij een uitdaging. Als ik dat soms tegenkom, denk ik van, nou, wat bedoelt God daar nou mee? Hè? En ja, als je dan daar iets van mag zien, dan kom je tot geweldige ontdekkingen. Dan zie je dat God daarin groot gemaakt wordt. Wat dat betreft kun je nooit oplettend genoeg de Bijbel bestuderen. En je moet je eigenlijk bij alles wat je leest vragen, waarom staat dat er nou? Want je komt soms dingen tegen waarvan ik dan denk, nou ja, wat voor nut heeft dat, dat dat in de Bijbel staat? Dat staat er wel. Dus het heeft ook een betekenis. Simpel voorbeeldje, heb ik hier vast vaker genoemd. Als Mozes door de woestijn trekt met het volk en het volk gaat murmureren omdat ze dorst krijgen, dan staat er in de Bijbel dat Mozes daar bij die rots komt en dan moet hij met die staf op de rots slaan. U kent die geschiedenis, hè? En dan komt er water uit die rots. Nou, dat kun je dan nog wel een beetje voorstellen misschien ook, hè? Maar nou is het opmerkelijke dat in die geschiedenis dan staat erbij dat Mozes op die rots moest slaan met de staf waarmee hij de Nijl geslagen heeft. Nou ja, als ik dat dan lees, dan denk ik, waarom staat dat erbij? Je kunt ook omdraaien. Als het er nou niet bij gestaan had, had u het dan gemist? Nou, ik denk het niet. Nee, maar het staat er wel bij. Dus het heeft een betekenis. Wat voor betekenis? Nou, niet zo moeilijk. De Bijbel die leert ons dat de rots is een beeld van... van Christus, hè? Ja. En zoals Israël uit die rots dronk in de woestijn, zo mogen wij drinken uit de geestelijke rots. Ja. En dan staat er dus dat Mozes op die rots moest slaan met de staf waarmee hij de Nijl geslagen heeft. Want wat gebeurde er toen? Toen Mozes met die staf op de Nijl sloeg, toen veranderde het water in. Dus het was de staf van het oordeel. Met die staf moest die rots geslagen worden. Die rots in de woestijn, die een beeld is van Christus, moest dus geslagen worden met de staf van het oordeel. Ja. En dan moet ik denken aan Zacharia 13 vers 9, want dan staat daar, sla de man die Gods metgezel is, sla die herder. Onze herder. Heer Jezus Christus. Hij werd geslagen met het oordeel wat wij hadden verdiend. En omdat hij geslagen werd met de staf van het oordeel, kunnen wij vandaag drinken uit de bron van levend water. Ja. Zomaar een geschiedenis in het Oude Testament. Ja. Maar wel een geschiedenis met een geweldige symboliek en met een geweldige betekenis. Nou, zo is het ook met Richteren 10. En het hele boek Richteren, ik neem aan dat u wel een klein beetje kent, dat staat toch ja, vol met een aantal verhalen waarvan je zou zeggen, ja, die lees je liever niet met kleine kinderen aan tafel. Hè? Er is bijvoorbeeld sprake van een vrouw en dan wordt er een pin door haar hoofd geslagen. Ja, luguber verhaal. Staat wel in de Bijbel. Heeft ook een betekenis. Daar ga ik vanavond niks van zeggen. Maar we hebben nu Richteren 10. Ja. Er staat een verhaal in de Bijbel over Ehud. En dat hij op een gegeven moment met het zwaard in de buik van de koning stoot. En dan staat erbij dat het vet het lemmer omsloot. Ook zo'n luguber verhaal. Ja. Er zit een geweldige betekenis in. En hier hebben we vanavond een geschiedenis. Twee versjes in de Bijbel over iemand die Tola heet, wie zijn vader is, wie zijn opa is, waar die geboren is, wanneer die doodgaat. Dat is al. Ja. Weet u, het boek Richteren, broeders en zusters, is een boek dat bepaalt ons bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Want wat zie je namelijk in dit Bijbelboek? In dit Bijbelboek bepaalt de Heere God ons bij het verlossingswerk wat de Heere tot stand zal brengen. In die tijd, maar ook in de toekomst. Want elke richter die hier genoemd wordt, is namelijk een heenwijzing, een beeld, een type van de grote richter, de Heer Jezus Christus. En dit Bijbelboek, dat bepaalt ons dus bij het verlossingswerk, dat Bijbelboek, dat bepaalt ons bij het recht wat God doet ten aanzien van zijn volk. Een recht dat overigens nogal eens met voeten getreden werd, met als gevolg dat God vijanden stuurt, het volk in benauwdheid komt, onder de macht komt van de tegenstanders. We lezen in het boek Richter menigmaal dat er staat, een ieder deed wat goed was in eigen oog. En mijn ervaring is dat als je doet wat goed is in eigen oog, dan wil het nog wel eens fout zijn in het oog van de Heere. Dat herkent u misschien wel. Nou, dat vind je ook hier in het Richterenboek. Dat is de situatie waarin het volk verkeerde. Het volk doet kwaad in de ogen van de Heere. Vervolgens komt er verdrukking, benauwdheid. In de benauwdheid roepen ze de Heere aan. En de Heere stuurt een verlosser. Tot 12 keer toe. En daarom zijn die 12 richters een geweldig beeld van de persoon van de Heer Jezus. Weet u, historisch gezien is dit een van de geschiedenissen die ons dus laat zien wat er met Israël gebeurt, wat de gevolgen zijn, maar ook wanneer het volk tot de Heere komt en haar zonde belijdt. Want als zij tot de Heere komen, hun zonden belijden, dan komt er redding, dan komt er verlossing. En de Bijbel die leert ons dat al wie de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. Ja. Ja. Dat was vroeger zo. Dat is vandaag zo. En dat zal ook in de toekomst weer zijn. Want naast het feit dat dit historisch heeft plaatsgevonden, is deze geschiedenis van het boek Richteren ook profetisch. Je kunt het namelijk toepassen op de verlossing van het volk van Israël in de toekomst. Want de Bijbel die leert ons, denkt u maar aan Zacharia 12, 13 en 14, dat ook in de toekomst Israël in benauwdheid zal komen. De volkeren van deze wereld gaan zich verzamelen en zullen allemaal optrekken naar Jeruzalem. Nou ja, we zien dat er natuurlijk momenteel ook allemaal spanning is in het Midden-Oosten. En velen vragen zich ook met enige angst af, waar loopt dit allemaal op uit? Het is nog altijd het streven van de volkeren om Israël heen, in ieder geval van de Palestijnen, om dat volk de grond in te boren, om de staat Israël te vernietigen. En uiteindelijk zal het ook langzamerhand die kant uitgaan. En Israël, ja, die vertrouwt vandaag op eigen kunnen, op eigen wapens. Maar daarmee zullen ze het straks niet kunnen redden. Nee, ook dan komen ze dus in benauwdheid. Dan zullen ze de Heere aanroepen, denk aan Zacharia 14. Dan zullen zij voeten op de Olijfberg staan. En dan komt hij als de grote richter om het volk te verlossen. En als die dag aanbreekt in de toekomst, dan zal er uiteindelijk een keer vrede komen in Israël. Dat gebeurt vandaag nog niet. Dat zullen ook de grootmachten van deze wereld niet voor elkaar kunnen krijgen. Er is maar één iemand die in staat is om vrede te brengen. Er komt straks nog een ander en dan zullen ze denken, we hebben het voor elkaar, en dan zeggen ze vrede, vrede en geen gevaar. Ja. Maar dan overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, leert de Bijbel. En daarna zal inderdaad de Heer Jezus komen en zich over het volk ontfermen. En dan komt er verlossing en dan komt er vrede. Nou ja, dat zie je steeds weer hier vooraf geschaduwd in het boek Richteren. En daarnaast kun je natuurlijk deze geschiedenis ook toepassen op jezelf. Er zit ook een geestelijke les in. Want weet u, als je als mens leeft in deze wereld en je bent dienstbaar onder de vorst van deze wereld, want de Satan is de god van deze eeuw. Wat doe je dan als het water tot je lippen stijgt, als het goed is tenminste? Dan roep je de naam van de Heere aan. En dan komt er een verlosser. Ook voor u en voor mij. Namelijk de Heere Jezus Christus. En daarom, dat was toen zo, dat is vandaag zo, en dat zal ook in de toekomst zo gaan. Dat eventjes als inleiding op het boek Richteren. Maar nu gaan we naar Richteren 10. Twee kleine Bijbelversjes, waar een paar namen in genoemd worden, en waarin staat dat hij 23 jaar richtte, dat hij stierf en hij werd begraven. Maar het bijzondere van deze geschiedenis, broeders en zusters, dat zit hem in de naamgeving. U weet vast wel dat namen in de Bijbel een betekenis hebben. Bijvoorbeeld de naam Johannes, dat betekent de Heere is genadig. Jesaja, de betekenis daarvan, de redding is van de Heere. David is een hele bekende, David dat weet u allemaal. Hè? David dat betekent geliefde. Nou dan weet u het nu. Hè? David betekent geliefde. Ja. En de Heer Jezus, hij is de zoon Davids. En wat wordt er van hem gezegd als hij gedoopt wordt in de Jordaan? Dan staat daar, dan komt er een stem uit de hemel en die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. Hij is de grote David. Nou, zo hebben namen in de Bijbel een betekenis. En het mooie van deze geschiedenis zit hem in de betekenis van de naam Tola. Tola. En wat betekent die naam? Die naam betekent wormpje. Ja, wormpje. Wat moet je daar nou mee, hè? Nou is het mooie, als je nou in de Bijbel gaat zoeken, waar dit woord nog vaker tegenkomt, dan kom je uit bij Psalm 22. En dat gaan we zo lezen met elkaar. Maar het mooie van die tola, van dat wormpje is, dat in het Oude Testament gebruikt werd om de klederen mee te verven van de tabernakel, maar bijvoorbeeld ook van de hoge priester. Want wat gebeurde met dat wormpje? Dat werd op een gegeven moment gedroogd en dan werd dat vermalen. En dan ontstond daar een rode kleurstof. En die rode kleurstof was onuitwisbaar. Tola, wormpje. Daar werd een rode kleurstof van gemaakt. En de Bijbel die leert ons op een aantal plaatsen, daar wordt er namelijk over gesproken. Want dan staat daar bijvoorbeeld in het boek Jesaja, kom dan, laat ons samen richten, zegt de Heere, al waren uw zonden rood als scharlaken, zij worden wit als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, als tola, zij zullen worden als witte wol. Van dat tola, van dat wormpje, werd dus een rode kleurstof gemaakt. Scharlakenrood. En nu gaan we naar Psalm 22. Psalm 22, dat is natuurlijk de lijdenspsalm. Hè? Die kent u ook wel een klein beetje, denk ik. Hè? Want Psalm 22 begint met die gedenkwaardige woorden en ook hele indrukwekkende woorden. Mijn God... Waarom hebt gij mij verlaten? Ja, dat is natuurlijk best wel heel bijzonder. Hè? Ook hier zie je weer hoe dat woord van God geïnspireerd is. Ik zei net al, dat is geschreven door verschillende mensen die elkaar helemaal niet gekend hebben. Ja, want David heeft Johannes niet gekend, of Paulus, of omgekeerd, of noemt u maar op. Hè? En David, die spreekt deze woorden uit, die profeteert deze woorden. En die woorden van Psalm 22 hebben betrekking op de zonen Davids. Op de Heer Jezus. Die inderdaad aan dat kruis hangt en zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die machtige Psalm 22, die verderop zegt, bijvoorbeeld in vers 15, als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Ik moet u heel eerlijk zeggen, als ik dit weer lees, dan raakt mij dat. Dat zijn niet zomaar woorden die je leest. Nee, dit zijn woorden die hebben betrekking op u en mijn heiland. Die daar tussen hemel en aarde hangt, zich van God verlaten voelt. En die daar een enorme doodstrijd meemaakt. En ervaart: als water ben ik uitgestort. Mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. En vers 19 zegt: zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Is letterlijk vervuld. Ja. Dit is de Bijbel. Niet zomaar een boek. Nee, het woord van God. En wat zegt die psalm verder nog? Naast het feit dat hij zegt: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Zegt vers 7, maar ik ben een worm. Daar heb je hem. Tola. Ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Is wat? Zo ervoer de Heer Jezus zijn situatie aan dat kruis van Golgotha. Dat hij zegt: ik ben een worm en geen man. Hij werd als het ware vertrapt. Ja, inderdaad, hij werd bespot. Hij werd gehoond, hij werd gelasterd. Ik ben een worm en geen man. En dat bepaalt ons, broeders en zusters, bij de geweldige symboliek die verborgen is in de naam Tola van die Richter waarover wij twee versen in de Bijbel hebben gelezen. En ik zei net al dat van dat wormpje werd een kleurstof gemaakt en dat was onuitwisbaar. Weet u, dat is natuurlijk een geweldig beeld ook van de zonde, hè? Een kenmerk van de zonde, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Jeremia 2 vers 22, als daar staat: al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog. Ja, onuitwisbaar, dat wil zeggen, totdat hij die naar het vlees, het wormpje Jacobs, is voortgesproten, zichzelf vernederde en getuigde en uitriep: ik ben een worm en geen man. Je moet in dit verband ook denken aan de apostel Paulus, die dit goddelijke mysterie ook verklaart met de woorden als hij zegt: want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Ik ben een worm en geen man. En nou is het bijzondere, broeders en zusters, dat is de symboliek van de naam Tola. Dat als je nou studie maakt van dat wormpje, en dan zie je dus dat de Heere God in de natuur, in de schepping, zoveel bijzondere dingen heeft gelegd. Want de natuur, de schepping, getuigt van hem. De dierenwereld. Denkt u maar aan een leeuw. Wordt in de Bijbel ook gebruikt. Een leeuw, een beeld van de leeuw uit de stam van Juda. Of bomen, de vijgenboom, een beeld van Israël. De wijnstok, een beeld van Israël. Zo vind je dus in de natuur, in de schepping, een geweldige symboliek, een typologie die ons bepaalt bij de Heer Jezus Christus. En hier gaat het dus om de naam Tola. Ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Ja. Een worm wordt heel gemakkelijk vertrapt. Ja. En wat zien wij? Dat inderdaad dus van deze worm een scharlakenrode kleurstof werd gemaakt. En dat werd gemaakt van dat gedroogde lichaam van het vrouwtje. Want je hebt een vrouwtje en je hebt een mannetje. Maar ik bepaal me even tot het vrouwtje vanavond. Een hele speciale worm. En nou komt het bijzondere. Dat als deze worm, als de tijd is gekomen om jongen voort te brengen. Wat doet die worm dan? Dan hecht die worm zich aan een tak. Aan een hout. En dan kan het er niet meer afkomen. Heel, heel bijzonder is dat. Ze maakt zich zo stevig vast dat ze niet meer los kan komen. Vervolgens maakt dat wormpje een hard schild om de eitjes die ze onder zich legt daarmee te beschermen. En als dan die larven uitkomen, dan leven zij beschermd onder het lichaam van de moeder en voeden zij zich met de levende moeder. En als die jonge wormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, dan sterft de moeder. En wat gebeurt er dan? Op dat moment lekt er een rode, scharlakenrode vloeistof, die niet alleen op het hout komt, waaraan ze is bevestigd, maar het kleurt ook de jonge wormpjes voor de rest van hun leven. Ja. Ik ben een worm en geen man, zei de heiland. Ik ben een tola en geen man. En als dan na 3 dagen die moeder sterft, dan verliest haar lichaam die scharlakenrode kleur. Dat verandert dan in een soort witte was die als sneeuw op de grond valt. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Een geweldige symboliek in deze geschiedenis. Al vanaf de schepping heeft de Heere God met deze worm, Tola, een prachtige illustratie gegeven van het offer dat de Heer Jezus zou brengen voor ons mensen. En dat vinden wij terug in de natuur. Koning David schreef in Psalm 22, zo'n 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, het doel waarom hij stierf. Maar ook de manier waarop hij stierf. En uitroept, ik ben een worm en geen man. De worm bevestigt zich aan het hout om daar te sterven. De Heer Jezus, die uitriep, ik ben een worm, werd genageld aan het hout. Om daar te sterven. Vrijwillig. De Bijbel zegt, en toen zij aan die plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigden zij hem al daar. En de Heer Jezus zei, het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Deze worm bevestigt zich aan het hout om nieuw leven voort te brengen. De Heer Jezus, hij liet zich kruisigen, omdat dit de enige weg was om eeuwige verlossing van de zonden te bewerken. Daarom stierf hij aan het kruis. De Hebreeën schrijver zegt het ook, hè? Dat hij een eeuwige verlossing verwierf. Van hem getuigen de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Ja. De worm, heb ik u gezegd, beschermt haar nageslacht. Wat bidt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed? Hij zegt, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Zoals dat wormpje een schild om zich heen bouwde, om de jongen te beschermen, de larven te beschermen, zo is de Heere God ons een schild, leert de Bijbel. En wij mogen schuilen en ons geborgen weten onder hem die het schild wil zijn voor u en voor mij. De larven die blijven in leven door te eten van hun levende moeder. De Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Opnieuw een geweldige symboliek. In Tola, in dat wormpje. Een beeld van hem die gezegd heeft, ik ben een worm en geen man. Door het sterven van de moeder worden de larven definitief scharlakenrood gekleurd. En die scharlakenrode kleur, zei ik u al, is een kleur van het bloed. Het bloed waarmee de Heere God het verbond al bevestigde in de dagen van Mozes. Immers, als het volk uit Israël verlost was, dan moesten ze het bloed strijken aan de deurpost, zodat de oordeelsengel voorbij zou gaan. Exode zegt, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit. Ja. Zonder bloedstorting, zegt Hebreeën, is er geen vergeving, beste mensen. Israël moest het bloed strijken aan de deurpost van hun huis. Rahab de hoer moest het scharlakenrode koord hangen aan de binnenkant of aan de buitenkant? Aan de buitenkant, hè? Israël moest het bloed strijken aan de binnenkant of aan de buitenkant? Aan de buitenkant, hè? Ja. Ja. Waarom aan de buitenkant? Wel, zodat God het bloed zag, beste mensen. En daar waar wij dat bloed van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard, ziet God, als hij naar u en mij kijkt, het bloed. Ja. Het bloed dat verzoening heeft gebracht. Waardoor hij niet meer de zonde ziet. Nee. Zelfs het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist doordat hij het aan het kruis heeft genageld. Ja. Wij zijn geheiligd en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Ik vertelde u, 3 dagen na het sterven ondergaat die worm een metamorfose. zo onderging de worm met een hoofdletter, de Heere Jezus, 3 dagen na zijn sterven aan het kruis, een metamorfose. Immers, hij werd opgewekt in een nieuw onsterfelijk lichaam. Een hemels lichaam. Een hemels lichaam waarvan de discipelen zeggen op de berg der verheerlijking, zijn klederen werden schitterend wit. Hel wit. Zoals dat wormpje na 3 dagen verkleurde, schilverachtig wit werd en als sneeuw op de grond viel. Er is maar 1 ding dat uw en mijn zonden kan reinigen. Dat is datgene wat sterker is als het scharlakenrode kleurstof van het wormpje Tola. Dat is het bloed van het lam, van de Heer Jezus Christus. Zomaar 2 kleine versjes uit de Bijbel, waarvan ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Waarvan u dacht vanavond, nou, waar gaat die man het vanavond over hebben? Ja. Maar weet u, als je dit mag gaan zien, en er is natuurlijk nog meer van te vertellen, ja, maar als je dit een klein beetje mag gaan zien, en je krijgt daar visie voor, je staat daar open voor, ja, ja, weet u, dan wordt de Heere God zo groot. Dan wordt de Bijbel zo groot. Dan wordt de Bijbel zo waardevol, dan, ja, het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij, met mijn verstand, maar wel met mijn geloof. En ik mag dit geloven, en ik mag tot de ontdekking komen, hoe geweldig dat woord van God geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dat alles wat erin staat, een bedoeling heeft, een betekenis heeft. Ja, sterker nog, het bepaalt ons bij Christus. Ja, natuurlijk. De Bijbel is toch christocentrisch? Het kan in de Bijbel maar over 1 iemand gaan. Dat is over de Heer Jezus. Daar gaat de Bijbel over. Niet in de eerste plaats over u en voor mij. Als de Bijbel over u en mij spreekt, is de Bijbel heel gauw klaar. Want wat zegt de Bijbel? Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Maar gelukkig is daar niet bij gebleven. Want hij kwam en hij zei, ik ben een worm en geen man. Tola, een klein wormpje met een geweldige symboliek. Een symboliek die ons bepaalt bij uw en bij mijn heiland. En naar die heiland, dat is nu niet echt een Maranatenpreek vanavond, maar mogen wij vol verwachting uitzien. En dan zullen we hem zien, heel wit. Maar dat niet alleen. Ook wij zelf. Immers, we zijn gereinigd door zijn kostbaar en dierbaar bloed. En was het machtig dat wij inderdaad in die verwachting mogen leven. Dat we mogen uitzien naar zijn komst. Dat we mogen uitzien naar hem die ons gereinigd heeft. Voor eens en voor altijd voor al onze zonden gestorven is. En u en mij in Christus aanziet. En hoe ziet hij ons dan? Heilig, onbesmet, onberispelijk. Ja, we hebben een machtige heiland en we hebben een rijk woord van God. Geprezen zij die Heere. Halleluja, amen. Wij gaan dat lied zingen met elkaar. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Dat is lied 769. En dan krijgt u ook... Nee, volle verzekering. Ik ben 1 te ver, zie ik. Volle verzekering, Jezus is mijn. Dat gaan we zingen. En daarna gaan we de Heere danken. 220 is dat. Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het zalig gemoed? In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn. Wedergeboren door Jezus bloed.
Thank you.
Zullen we samen de Heere danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we zo vanavond ons hier mochten afzonderen. En mochten bedenken de dingen die boven zijn. En hier als we zo hebben nagedacht over twee van die Bijbelversen. Hier dan kunnen we eigenlijk alleen maar stil worden. En tot verwondering komen. Als we mogen zien wat een geweldige symboliek hierin verborgen is. Dat zo'n naam ons zoveel te zeggen heeft. En dat het ons bepaalt bij u. Die goddelijke heerlijkheid heeft verlaten. De gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. Ons mensen gelijk geworden bent. Uitgezonderd de zonde. En dat u in onze plaats u hebt laten nagelen aan een hout. Als een worm. Vastgeklemd aan het hout om daar uiteindelijk nieuw leven voort te brengen. Om te sterven. Om uw kostbare, dierbare bloed te laten vloeien, opdat wij witter zouden worden als sneeuw. Heer, als we daarover nadenken, dan schieten ons woorden tekort. Dan zouden we eigenlijk allemaal onze knieën moeten buigen. En stil moeten worden. Voor die grote genade. We zullen de eeuwigheid nodig hebben, Vader, om te gaan beseffen. Wat het geweest moet zijn als u daar hangt. En uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als wij daar vanavond zo over na hebben gedacht, hier dan is het zo groots, dan is het zo bijzonder. Welke prijs hebt u moeten betalen voor ons mensen? Dat u zich als het ware hebt laten vertrappen als een worm. Uitgemergeld aan het vloekhout. Heere God, dank u wel dat kostbare, dat dierbare bloed. Dat onze levens heeft gereinigd. En dat u het bloed ook mag zien aan de deurpost van ons leven. En mocht er vanavond iemand zijn, voor wie dat nog geen realiteit is, wilt u dan dat hart onrustig maken totdat het werkelijk rust gaat vinden in u en mag gaan zien dat u bent de weg, de waarheid en het leven. En dat u ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor u heeft gesteld. Heere God, dank u wel. Dat u ook in de komende week als een schild om ons heen bent. Dat we elke dag bij u mogen schuilen. Maar dat niet alleen, dat u ook degene bent die ons leven onderhoudt. Die ons voedt. Dat u voor ons wilt zijn het brood des levens. En als we van u eten, dan zullen we nooit meer hongeren. En u bent degene die voor ons geslagen werd met de staf van het oordeel. En dat maakt dat wij mogen drinken uit de bron van levend water. Heere God, geef ons een hongerig hart. Om steeds weer terug te keren naar die bron. Om daar onze dorst te lessen. Heer, wilt u zo de naprediker zijn? Geef dat we er voor onszelf over na zullen denken. Dat we het woord erop zullen onderzoeken. Opdat wij nog meer tot verwondering mogen komen. Heere, dank u wel dat u zo meegaat in de komende week. U kent ons hoofd voor hoofd. U weet wat ons wacht. U kent onze persoonlijke omstandigheden. En dank u wel dat we ook in het geloof mogen gaan. En in de wetenschap dat u erbij bent. Dat u met ons meegaat. Dat u ons inderdaad als een schild omgeeft van achteren en van voren. Ja, zegt de psalmist, zelfs uw hand is op ons. Dank u wel dat u bekend bent met onze weg. En dat wij stillekens achter u aan mogen wandelen. En dat u ons wijst de weg die wij mogen gaan. Heere, we prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan nog tot slot zingen met elkaar. Vol verwachting blijf ik uitzien. Dat mogen we doen. Tot die dag eens dagen zal dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. We gaan dat staande doen als we dat kunnen. Eerst krijgt u nog de gelegenheid om iets af te zonderen van uw gaven. Voor de arbeid die hier geschiet op de zondagen. En mag u ook een offer brengen voor dat stukje werk. En daarna willen we zingen 769, het eerste, het tweede. Dan lees ik nog een tekst met u en dan nog het derde. Deze dienst besluiten met die geweldige woorden uit de Colossensebrief, hè? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En ik hoop dat het voor u allen zo is. Wel, zoek dan de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Witter dan sneeuw. Amen.